Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kunnen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ook vandaag zullen wij dat opnieuw doen en terugblikken naar wat er zoal gebeurd is in de afgelopen dagen. We zullen het onder meer hebben over een samenkomst die er geweest is, deelnemers die aan een internationaal congres hebben deelgenomen met de titel De Rijkdom van de Jaren, met een aandacht in het bijzonder voor senioren. En we weten dat een deel van onze luisteraars zeker ook tot die leeftijdsgroep behoort, waar de paus ook bijzondere aandacht voor heeft tijdens zijn pontificaat. Daar gaan we uitgebreid blijven bij stilstaan. U hoort integraal een vertaling van de toespraak die de paus daar heeft gegeven. Ook gaan we nog kunnen luisteren naar paus Franciscus tijdens een homilie die hij gegeven heeft op de vooravond van het feest van de opdracht van de Heer in de tempel, dat we gevierd hebben op 2 februari, maar dat was ook de 24e werelddag voor het Godgewijde leven. En daar gaan we kunnen luisteren naar de homilie. En tot slot van deze aflevering zullen we ook nog luisteren naar een meditatie die de paus heeft gegeven op het feest van de opdracht van de Heer in de tempel zelf. Dat is allemaal voor zo dadelijk. Eerst gaan wij het Apostolische Paleis binnen, werkterrein van paus Franciscus, en kijken we naar de audienties die hij heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan zien we een bezoek met iemand die hem ongetwijfeld in zijn eigen taal kon toespreken, namelijk de heer Alberto Fernandez. Hij is president van de Republiek van Argentinië en dat is natuurlijk het land waar paus Franciscus vandaan komt. Hij werd ontvangen samen met zijn gevolg. Later was er dan ook nog een ontmoeting met de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin en monsieur Miroslav Wachowski, die secretaris is liever van het staatssecretariaat voor de afdeling relaties met de staten. Je kan dat een beetje vergelijken met het ministerie van Buitenlandse Zaken, zeg maar, voor het Vaticaan. Daarna werd er een statement gedaan door de Vaticaanse persdienst, waarin gezegd werd dat tijdens de hartelijke gesprekken vooral tevredenheid werd geuit over de goede samenwerking tussen de Heilige Stoel en de Argentijnse Republiek. De situatie in het land werd daarbij besproken, waarbij met name werd gewezen op enkele problemen, zowel economische als financiële. Er werd ook gesproken over de bestrijding van armoede, corruptie, drugshandel, sociale bevordering en de bescherming van het leven. In dit verband werd gewezen op de belangrijke bijdrage van de katholieke kerk ten gunste van de gehele Argentijnse samenleving, met name voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. En in het vervolg van het gesprek kwamen ook onderwerpen van gemeenschappelijk belang in de regio aan de orde. De paus ontving ook monsieur Carlos José Tissera, de bisschop van Quilmes in Argentinië. Ook pater Frederik Fornos, internationaal directeur van het wereldwijde gebedsnetwerk van de paus. en de deelnemers aan het internationale congres De Rijkdom van de Jaren, georganiseerd door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven, geleid door kardinaal Farrell. De paus zei daar het volgende. Dierbare broeders en zusters, ik heet u van harte welkom, deelnemers aan het eerste internationale congres over de pastorale zorg voor ouderen, De Rijkdom van de Jaren, georganiseerd door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. En ik dank kardinaal Farrell voor zijn vriendelijke woorden. De rijkdom van de jaren is de rijkdom van mensen. Van iedere persoon die vele jaren van leven, ervaring en geschiedenis achter zich heeft. Het is de kostbare schat die vorm krijgt in de reis van iedere man en vrouw, ongeacht hun afkomst, herkomst, economische of sociale omstandigheden. Want het leven is een geschenk. En als het lang duurt, dan is dat een voorrecht voor zichzelf en voor de anderen. Dat is het altijd. In de 21ste eeuw is ouderdom een van de kenmerken van de mensheid geworden. Binnen enkele decennia keerde de demografische piramide, die ooit op een groot aantal kinderen en jongeren rustte, en een paar ouderen op zijn hoogtepunt had, helemaal om. Als de ouderen ooit een kleine staat zouden kunnen bevolken, dan zouden ze nu een heel continent kunnen bevolken. In die zin is de enorme aanwezigheid van ouderen een nieuwheid voor iedere sociale en geografische omgeving ter wereld. Bovendien komt ouderdom vandaag de dag overeen met de verschillende seizoenen van het leven. Voor velen is het de leeftijd waarop de productieve inzet stopt, de krachten afnemen, tekenen van ziekte, behoefte aan hulp en sociaal isolement ontstaan. Maar voor velen is het het begin van een lange periode van psychofysiek welzijn en een vrij zijn van werkverplichtingen. In beide situaties, hoe moeten wij deze jaren beleven? Welke betekenis kan worden gegeven aan deze fase van het leven die voor velen ook nog lang kan duren? De maatschappelijke desoriëntatie en in vele opzichten de onverschilligheid en de afwijzing die onze samenlevingen ten opzichte van ouderen vertonen, roepen niet alleen de kerk, maar iedereen op tot serieuze bezinning om de waarde van de ouderdom te leren begrijpen en te waarderen. Enerzijds moeten de lidstaten het hoofd bieden aan de nieuwe demografische situatie op economisch vlak. Anderzijds heeft het maatschappelijk middenveld behoefte aan waarden en betekenissen voor de derde en de vierde leeftijd. En hier is vooral de bijdrage van de kerkelijke gemeenschap nodig. Daarom verwelkomde ik met belangstelling het initiatief van deze conferentie, die de aandacht vestigde op de pastorale zorg voor ouderen en de aanzet gaf tot een reflectie over de implicaties van een grote aanwezigheid van grootouders in onze parochies en samenlevingen. En ik vraag u dat dit geen op zichzelf staand initiatief zou blijven, maar dat het begin is van een weg van pastorale verdieping en onderscheiding. We moeten onze pastorale gewoontes veranderen om in te spelen op die aanwezigheid van zoveel ouderen in gezinnen en gemeenschappen. In de Bijbel is een lange levensduur een zegen. Het confronteert ons met onze kwetsbaarheid, met onze wederzijdse afhankelijkheid, met onze familie- en gemeenschapsbanden en vooral met ons goddelijk kindschap. God de Vader geeft ons de tijd om onze kennis van Hem, onze intimiteit met Hem te verdiepen, om meer en meer zijn hart binnen te treden en ons aan hem over te geven. Dit is het moment om ons voor te bereiden om onze geest definitief in zijn handen te geven, met het vertrouwen van kinderen. Maar het is ook een tijd van hernieuwde vruchtbaarheid. Op oudere leeftijd zullen zij opnieuw vruchten dragen, zegt de psalmist. Gods heilsplan wordt in feite ook uitgevoerd in de armoede van zwakke, steriele, machteloze lichamen. Uit de onvruchtbare schoot van Sara en het 100-jarig lichaam van Abraham werd het uitverkoren volk geboren. Uit Elisabeth en de oude Zacharias werd Johannes de Doper geboren. De oudere kan, zelfs als hij zwak is, een instrument van de heilsgeschiedenis worden. Zich bewust van deze onvervangbare rol van de ouderen, wordt de kerk een plaats waar de generaties geroepen zijn om Gods liefdesplan te delen, in een relatie van wederzijdse uitwisseling van de gaven van de Heilige Geest. Dit intergenerationele delen, verplicht ons om onze blik op ouderen te veranderen, om samen met hen naar de toekomst te leren kijken. Als we aan de ouderen denken en over hen spreken, des te meer in de pastorale dimensie, moeten wij leren om onze werkwoorden een beetje te veranderen. Er is niet alleen het verleden, alsof er voor de ouderen alleen een leven achter de rug is, als een archief, een stoffig archief. Nee, de Heer kan en wil met hen ook nieuwe bladzijden schrijven. Bladzijden van heiligheid, van dienstbaarheid, van gebed. Vandaag wil ik u zeggen dat de ouderen ook het heden en de toekomst van de kerk zijn. Ja, zij zijn ook de toekomst van een kerk die samen met de jongeren profetieën en dromen heeft. Daarom is het zo belangrijk voor de ouderen en de jongeren om met elkaar te spreken. Dat is zo belangrijk. De profetie van de oudsten komt in vervulling wanneer het licht van het evangelie volledig in hun leven binnenkomt, wanneer zij, net als Simeon en Hanna, Jezus in hun armen nemen en de revolutie van de tederheid verkondigen, de blijde boodschap van hem die in de wereld is gekomen om het licht van de Vader te brengen. En daarom vraag ik u om uzelf niet te sparen bij het verkondigen van het evangelie en grootouders en ouderlingen te betrekken. Ga naar ze toe met een glimlach op je gezicht en het evangelie in je handen. Ga de straten van uw parochies op en zoek de ouderen die alleen wonen. Ouderdom is geen ziekte, het is een voorrecht. Eenzaamheid kan een ziekte zijn, maar met naastenliefde, nabijheid en geestelijke troost kunnen we dit genezen. God heeft een groot volk grootouders overal ter wereld. In geseculariseerde samenleving in vele landen hebben de huidige generaties ouderen tegenwoordig voor het grootste deel niet meer de christelijke vorming en het levende geloof die grootouders aan hun kleinkinderen kunnen doorgeven. Zij zijn de onmisbare schakel in de opvoeding van kinderen en jongeren in het geloof. We moeten eraan wennen dat we ze in onze pastorale horizonten moeten opnemen en ze op die manier moeten beschouwen als een van de vitale onderdelen van onze gemeenschappen. Het zijn niet alleen mensen die we moeten helpen en beschermen om hun leven te bewaken, maar ze kunnen ook handelen in een pastorale evangelisatie, geprivilegeerde getuigen van Gods trouwe liefde. Hiervoor dank ik u allen, die uw pastorale energie wijden aan grootouders en ouderen. Ik weet heel goed dat uw inzet en uw reflectie voortkomen uit een concrete vriendschap met zoveel ouderen. Ik hoop dat wat vandaag de dag de gevoeligheid van de weinigen is, het patrimonium van iedere kerkelijke gemeenschap mag worden. Wees niet bang. Neem initiatieven. Help uw bisschoppen om de pastorale dienst aan en met ouderen te bevorderen. Laat je niet ontmoedigen. Ga voortwaarts. Het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven zal u blijven begeleiden in dit werk. En ook ik ga met u mee in mijn gebed en met mijn zegen. En alstublieft, vergeet niet voor mij te bidden. Dank u wel. Het is een hele mooie oproep van Paus Franciscus en die ons ook allen tot nadenken mag doen stemmen. We zien ook dat de rol die Radio Maria mag innemen in het leven van de mensen, dat horen we hier ook steeds via de telefoon of via e-mail of op een andere manier waar we met de mensen in contact kunnen komen, zeker ook de ouderen die naar ons luisteren, dat we op die manier hen nabij mogen zijn. En wat de paus hier zegt is heel belangrijk, om ouderen niet altijd te gaan bekijken als mensen die moeten beschermd worden, als mensen die moeten verzorgd worden, wat natuurlijk ook zo is, maar daardoor zouden we ze een beetje kunnen vergeten wanneer we spreken over actief apostolaat. En voor Radio Maria weten we heel goed dat wij dat niet doen, juist omwille van het feit dat u, als u een oudere zou zijn die luistert naar Radio Maria, te weten dat uw gebed, uw offers die u opdraagt in uw leven, zoals de paus het zegt, nieuwe bladzijden van heiligheid schrijft voor ons land, voor het bisdom waar u in woont, voor de kerk in zijn geheel en voor de hele wereld. Als u ziek bent, als u lijdt, als u het moeilijk heeft met eenzaamheid of met andere problematieken, weet dan dat uw lijden dat u opdraagt, dat het niet zinloos is. Dat u daarmee ons hier bij Radio Maria helpt, dat u de kerk helpt. Dat u op die manier een levende getuige bent van Gods liefde in de wereld. Die werkelijk alles draagt, ook het moeilijke, ook het pijnlijke, zelfs wanneer het ondraaglijk lijkt. Dat was een beetje de boodschap van Paus Franciscus in deze mooie toespraak aan het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. Als we nog even verder kijken, dan zien we dat de paus op zaterdag 1 februari kardinaal Antonio Canizares Jovera, de aartsbisschop van Valencia in Spanje, heeft ontvangen, als ook aartsbisschop Jozef Marino. Hij is de president van de Pauselijke Ecclesiastische Academie. Wordt ook wel de Pauselijke Academie voor Kerkelijke Diplomatie genoemd. Het is een van de opleidingsacademies van de Heilige Stoel. En de bedoeling is om priesters op te leiden in dienst van het staatssecretariaat van de Heilige Stoel, met de bedoeling hen voor te bereiden op een diplomatieke of andere functie, om zo de kerk te kunnen dienen. De academie werd in 1701 opgericht door paus Clemens de XI. Het is ook zo dat de verschillende pausen, die we hebben gekend, gestudeerd hebben aan deze academie. We denken bijvoorbeeld aan paus Clemens de XIII, paus Leo de XII, paus Leo de XIII, paus Benedictus de XV en paus Paulus de VI. Paus Franciscus ontving ook monsieur Protase Rugambwa, de aartsbisschop en bisschop emeritus van Kigoma, en huidige secretaris voor de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Hij ontving professor Andrea Riccardi, stichter van de gemeenschap Sant'Egidio, en de leden van de stichting Gruppo Villa Maria Care and Research. Op maandag 3 februari dan ontving de paus zijn koninklijke hoogheid prins Salman bin Hamad al-Khalifa, de erfprins en hoogste vicecommandant van de gewapende troepen en defensie van het koninkrijk Bahrein, samen met zijn gevolg. Bahrein is een kleine eilandstaat in de Perzische Golf, een archipel met 33 eilanden. Het werd op 16 december 1971 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. En de paus die ontving ook nog de leden van de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten. Ondertussen zitten we aan regio 12 tijdens hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Deze delegatie werd geleid door Monsieur Alexander King Sample, aartsbisschop van Portland in Oregon in de Verenigde Staten. En tot slot ontving de paus ook nog kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München und Freising in Duitsland en coördinator voor de Raad voor de Economie. Zoals beloofd kunnen we luisteren naar de homilie van de paus die hij gegeven heeft tijdens de heilige mis die hij opdroeg op de vooravond van het feest van de opdracht van de Heer in de tempel, 24e werelddag voor het Godgewijde leven. We luisteren naar paus Franciscus.
I miei occhi han visto la tua salvezza. Sono le parole di Simeone che il Vangelo.
Mijn ogen hebben uw verlossing gezien. Het zijn de woorden van Simeon die het evangelie als een eenvoudig mens presenteert, een rechtvaardig en vroom mens. Maar van alle mannen die die dag in de tempel waren, zag hij alleen in Jezus de verlosser. Maar wat heeft hij gezien? Een kind, klein, breekbaar, eenvoudig. Maar daar zag hij het heil. Want de Heilige Geest deed hem in dat tedere kind Christus de Heer herkennen. Wanneer ze het kind in hun armen nemen, voelen ze in geloof dat God in hem zijn belofte nakomt. En dan kon hij, Simeon, in vrede heen gaan. Hij had de genade gezien die meer waard is dan het leven zelf. En hij wachtte op niets anders. En ook jullie, dierbare, gewijde broeders en zusters, zijn eenvoudige mannen en vrouwen die de schat hebben gezien die meer waard is dan alle bezittingen van de wereld. Je hebt er kostbare dingen voor gelaten, zoals goederen, zoals het creëren van een eigen gezin. En waarom heb je dit gedaan? Omdat je verliefd werd op Jezus. Je zag alles in hem en liet je, verrukt door zijn blik, lijden en liet de rest achter je. Dat is het gewijde leven. Het is zien wat er belangrijk is in het leven. Het is om het geschenk van de Heer met open armen te ontvangen, zoals Simeon. Dit is wat de ogen van de gewijde persoon ziet. De genade van God stroomde in hun handen. De gewijde is degene die elke dag naar zichzelf kijkt en zegt: alles is geschonken, alles is genade. Dierbare broeders en zusters, wij hebben het religieuze leven niet verdiend. Het is een geschenk van liefde dat wij hebben ontvangen. Mijn ogen hebben uw heil gezien. Dit zijn de woorden die we iedere avond in de completen herhalen. En met deze woorden beëindigen we de dag door te zeggen: Heer, mijn redding komt van u. Mijn handen zijn niet leeg, ze zijn vol van uw genade. We weten hoe je genade moet zien. Dat is het uitgangspunt om terug te kijken, om de eigen geschiedenis te herlezen en de trouwe gave van God aan jou te zien. En niet alleen in de grote momenten van het leven, maar ook in de broosheid, in de zwakte, in de ellende. De verleider, de duivel, die dringt precies aan op onze ellende, op onze lege handen. In zoveel jaren ben je niet verbeterd. Je hebt je niet gerealiseerd wat je kon. Ze hebben je niet laten doen wat je moest doen. Je bent niet altijd trouw geweest. Je bent niet in staat en ga zomaar door. Iedereen van ons kent dit verhaal goed, deze woorden. En we zien dat dit deels waar is. We gaan achter gedachten en gevoelens aan die ons desoriënteren. En we lopen het risico om het kompas te verliezen. De onbezonnenheid. Weg van God. Maar omdat God altijd van ons houdt en zichzelf aan ons geeft, zelfs in onze ellende. Dat is wat telt. De heilige Hieronymus gaf veel dingen aan de Heer. Maar de Heer vroeg om meer. Hij zei tegen hem, maar Heer, ik heb u alles gegeven. Alles. Wat ontbreekt er? En de Heer antwoordt, je zonden, je ellende. Geef mij je ellende. Als we onze ogen op Hem gericht houden, stellen we ons open voor de vergeving die ons vernieuwt en worden we bevestigd door Zijn trouw. En vandaag kunnen we ons afvragen, ik, naar wie kijk ik? Naar de Heer of naar mezelf? Wie weet hoe hij eerst Gods genade moet zien, ontdekt het tegengif voor wantrouwen en een blik van de wereld. Omdat deze verleiding boven het religieuze leven hangt om die wereldse blik te hebben. Het is de blik die Gods genade niet meer ziet, als de hoofdpersoon van het leven en op zoek gaat naar een of ander vervangmiddel. Een beetje succes. Emotionele troost. Eindelijk doen wat ik wil. Maar het Godgewijde leven, wanneer het niet meer om Gods genade draait, wordt teruggedraaid naar het ego. Het verliest vaart. Het stort in. Het stagneert. Blijft stilstaan. En we weten wat er gebeurt. Men neemt zijn eigen ruimte, zijn eigen rechten terug. Men laat zich meeslepen door roddels, kwaadaardigheid. Men laat zich verontwaardigd voelen over ieder kleinigheidje dat een beetje verkeerd is. En de litanie van de klaagzang. De klaagzang, de vaderklacht, de zusterklacht wordt bezongen. Over broeders, over de zusters, over de gemeenschap, over de kerk, over de maatschappij. En men ziet de Heer niet meer in alles, maar alleen de wereld. Met zijn eigen dynamiek en het hart krimpt. En op deze manier wordt men gewoon pragmatisch, terwijl binnenin men het verdriet en wantrouwen laat groeien die ontaarden in berusting. Dit is waar de wereldse blik toe leidt. De grote Teresa zei tegen haar zusters, wee de zusters die herhaalt, zij hebben mij onrecht aangedaan. Wee. Om de juiste blik op het leven te hebben, vragen we om Gods genade voor ons te zien, zoals Simeon. Het evangelie herhaalt 3 keer dat hij vertrouwd was met de Heilige Geest, die hem inspireerde en ontroerde. Hij was vertrouwd met de Heilige Geest, met de liefde van God. Het Godgewijde leven, als het standvastig blijft in de liefde van de Heer, ziet schoonheid. Het ziet dat armoede geen gigantische inspanning is, maar een superieure vrijheid die ons God en anderen als ware rijkdom schenkt. En ze ziet dat kuisheid geen sobere steriliteit is, maar de manier om lief te hebben zonder te bezitten. Hij ziet dat gehoorzaamheid geen discipline is, maar de overwinning op onze anarchie in de stijl van Jezus. In een van de landen in Italië waar gesproken wordt over armoede en gemeenschapsleven, was er een Benedictijnenklooster verwoest en een ander klooster nodigde de zusters uit om bij hen in te trekken. Maar ze bleven daar maar een korte tijd. Ze waren niet gelukkig. Ze dachten na over de plaats die ze hadden moeten verlaten, over de mensen daar. En uiteindelijk besloten ze om terug te gaan en in plaats van in een groot klooster, comfortabel te zitten, waren ze daar allemaal dicht op elkaar, met amper plaats, maar toch gelukkig, in armoede. Dit is het afgelopen jaar gebeurd, in een verwoeste regio in Italië. Het is een mooi iets. Mijn ogen hebben jouw heil gezien. Simeon ziet Jezus, klein en nederig, die kwam om te dienen, niet om gediend te worden. En hij definieert zichzelf als een dienaar. Hij zegt, nu kunt u uw dienaar in vrede laten gaan, o Heer. Wie zijn ogen op Jezus richt, leert te leven om te dienen. En hij wacht niet tot anderen beginnen, maar hij zoekt zijn naaste. Zoals Simeon, die Jezus in de tempel zocht. Waar in het Godgewijde leven is de naaste? Dit is de vraag. Waar is de volgende? Allereerst in zijn eigen gemeenschap. We moeten de genade vragen om te weten hoe wij Jezus kunnen zoeken in de broeders en zusters die wij hebben ontvangen. Daar begint de liefdadigheid, de naaste liefde in praktijk. Op de plaats waar je woont, je broeders en zusters verwelkomen met hun armoede, net zoals Simeon, de eenvoudige en arme Jezus, welkom heette. Vandaag de dag zien velen in anderen alleen nog maar obstakels. Er is behoefte aan blikken die anderen zoeken, die degenen die ver weg zijn dichterbij brengen. Religieuze mannen en vrouwen die leven om Jezus te imiteren, zijn geroepen om in de wereld zijn blik te introduceren, de blik van medelijden, de blik die op zoek gaat naar hen die ver weg zijn, die niet veroordeelt, maar aanmoedigt, bevrijdt, troost, de blik van mededogen, die zich helemaal van het evangelie maken. Vele malen spreken over Jezus. In het evangelie wordt vaak gezegd, hij had medelijden met hen. Het is de vernedering van Jezus voor ieder van ons. Mijn ogen hebben jouw heil gezien. Simeons ogen zagen het heil, omdat ze erop zaten te wachten. Het waren ogen die wachten, die hoopten. Zij zochten het licht en zagen het licht van het volk. Het waren oude ogen, maar brandend van hoop. De blik van de Godgewijde persoon kan alleen maar een blik van hoop zijn. Weten hoe je moet hopen. Als je om je heen kijkt, is het gemakkelijk om de hoop te verliezen. De dingen die niet goed gaan, de achteruitgang van de roepingen, de verleiding van de wereldse blik die de hoop op nul zet, blijft bestaan. Maar laten we naar het evangelie kijken en Simeon en Hanna zien. Ze waren oud, alleen en toch hadden ze de hoop niet verloren, omdat ze verbonden waren met de Heer. Hanna verliet nooit de tempel en diende God dag en nacht met vasten en gebed. Hier is het geheim. Dwaal niet af van de Heer, de bron van de hoop. We worden blind als we niet iedere dag naar de Heer kijken, als we Hem niet aanbidden. Aanbid de Heer. Dierbare broeders en zusters, laten wij God danken voor de gave van het Godgewijde leven en vragen om een nieuwe blik. Iemand die genade weet te zien, die weet hoe hij zijn naaste moet zoeken, die weet hoe hij moet hopen. En dan zullen onze ogen ook het heil zien.
Soli, eppure non avevano perso la speranza, perché stavano a contatto col Signore. Anna non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Ecco il segreto. Non allontanarsi dal Signore, fonte della speranza. Diventiamo ciechi se non guardiamo il Signore ogni giorno, se non lo adoriamo. adorare il Signore.
De mooie woorden van Paus Franciscus tijdens deze homilie, in het bijzonder gericht op het Godgewijde leven, waar hij het feest van de opdracht van Jezus in de tempel aan de oude Simeon gebruikt als inspiratie om te mediteren over wat belangrijk is voor het Godgewijde leven. En het mag ongetwijfeld een vertroosting zijn voor een ieder die luistert, religieus of religieuze, of op een of andere manier een religieus leven beleeft. De paus heeft aandacht voor deze vorm van leven. Te weten dat de keuzes die u heeft gemaakt in uw leven om u op deze manier te geven aan Christus, aan de naaste en aan de kerk, dat dit een belangrijk leven is geweest en nog steeds is. En dat die gaven van het allergrootste belang zijn voor de kerk. Wel, laten we ons samen met een biddend hart richten tot onze lieve vrouw en op haar voorspraak bidden voor al het religieuze leven en ook voor roepingen. Daarna komen we nog graag bij u terug en zullen we luisteren nog naar een meditatie van de paus op het feest van de opdracht van onze Heer Jezus in de tempel. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En de tijd laat ons nog net toe om te luisteren naar deze meditatie van de paus over de opdracht van de Heer in de tempel.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Vandaag vieren wij het feest van de opdracht van de Heer. De pasgeboren Jezus die door de maagd Maria en de heilige Jozef opgedragen werd in de tempel. De dag van het Godgewijd leven valt ook op deze dag en herinnert aan de grote schat in de kerk van hen die de Heer van nabij volgen door de evangelische beloften. Het evangelie vertelt dat het kind 40 dagen na zijn geboorte door zijn ouders naar Jeruzalem gebracht wordt, om het toe te wijden aan God, zoals de Joodse wet het voorschrijft. In de beschrijving van het traditionele ritueel vestigt dit gebeuren onze aandacht op het voorbeeld van bepaalde personen. Zij worden gegrepen op het ogenblik dat zij de Heer ontmoeten, daar waar Hij aanwezig komt en dicht bij de mensen is. Het zijn Maria en Jozef, Simeon en Hanna, die een voorbeeld zijn van onthaal en van de gave van leven aan God. Deze vier waren niet gelijk, ze waren totaal verschillend, maar zochten allemaal God en lieten zich leiden door de Heer. De evangelist Lucas beschrijft hen in een dubbele houding, een houding van beweging en een houding van verbazing. De eerste houding is beweging. Maria en Jozef gaan op weg naar Jeruzalem. Simeon wordt gedreven door de geest en gaat naar de tempel, terwijl Hanna God onophoudelijk dient dag en nacht. Zo tonen de vier protagonisten van deze passage uit het evangelie dat het christelijk leven dynamisme vraagt en de wil om op weg te gaan onder leiding van de Heilige Geest. Stilstaan past niet bij de christelijke getuigenis, nog bij de zending van de kerk. De wereld heeft christenen nodig die zich in beweging laten brengen, die het niet moe worden de wegen van het leven op te gaan, om aan iedereen het troostvolle woord van Jezus te brengen. Iedere gedoopte heeft de roeping van de verkondiging gekregen, een zending om te evangeliseren. Parochies en kerkgemeenschappen zijn geroepen om het engagement van jongeren, gezinnen en bejaarden aan te moedigen, zodat iedereen een christelijke ervaring kan opdoen en het leven en de zending van de kerk op de voorlinie kan meemaken. De tweede houding, waarin de heilige Lucas de vier personen van deze passage toont, is verbazing. Maria en Jozef stonden verbaasd over wat van hem gezegd werd. Verbazing is ook de uitdrukkelijke reactie van de oude Simeon, die in het kind Jezus met eigen ogen het heil ziet dat God voor zijn volk bewerkt, het heil dat hij al jaren verwachtte. En hetzelfde geldt voor Hanna, die God dankte en de mensen over Jezus sprak. Het was een heilig gesprek. Ze sprak goed, ze sprak over goede dingen, niet over slechte. Zij sprak en zij verkondigde, een heilige die van de ene vrouw naar de andere ging om hen Jezus te laten zien. Deze gelovige figuren zijn door verbazing geslagen, omdat ze zich laten grijpen en betrekken bij de gebeurtenissen die zich voor hun ogen afspelen. Ons kunnen verbazen over de dingen rondom ons werkt de religieuze ervaring in de hand en maakt de ontmoeting met de Heer vruchtbaar. De onbekwaamheid om ons te verwonderen maakt ons in tegendeel onverschillig en vergroot de afstand tussen de weg van het geloof en van het dagelijks leven. Mogen de Maagd Maria ons helpen, iedere dag in Jezus Gods gave voor ons te zien en ons door Hem te laten impliceren in de beweging van de gave, met blije verbazing, zodat heel ons leven een lofzang wordt tot God ten dienste van onze broeders. Aldus paus Franciscus. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u uiteraard nog de Vaticaanse hymne. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.